En dit is het mooie moment dat u nog wat te berden mag brengen. U mag dat doen in de vorm van een vraag, van een opmerking, een aanmerking. En wie mag ik daarbij als eerste het woord geven? Ga uw gang. Nou, dat laatste kan me niet. Ik denk dat laatste dat het juist Paulus is, anders zou ik niet weten zo gauw. Maar het eerste is wel heel duidelijk, dat is 1 Koningen 13 inderdaad. Waar een man Gods uit Juda te horen krijgt, hij moet een boodschap inleveren in het tweestammenrijk en onmiddellijk weer vertrekken naar huis gaan. Dus het is niet helemaal dat ze twee gestijdige boodschappen geven. Maar die oude profeet, zoals het daar staat, die houdt hem tegen. Die zegt, joh, blijf toch hier enzovoort. En die zegt dat hij een woord van de Heer heeft ontvangen. En eigenlijk is die situatie vrij makkelijk te overzien. Als je voor jezelf weet, dit is wat de Heer gezegd heeft. De Heer heeft dat tot dusver bevestigd. Je bent naar Jeruzalem toegegaan, je hebt daar, of waar het ook was, misschien was het andersom. Hij ging naar 10 stammenrijk, naar Bethel. En je hebt daar je boodschap afgeleverd, de Heer heeft gezegd, die gaat onmiddellijk terug, je mag daar niet blijven, dat is niet de plek. Maar daar is een oude profeet en die man heeft daar zijn hele leven gezucht onder die afgoderij. En die is zo blij dat er eindelijk een collega op bezoek komt. Ook een man Gods, dat zijn hart vuur verlangt naar een relatie met deze man. Naar bezoek, gesprekken met deze man. Eindelijk is de geest verwant. En dan is het zo makkelijk om te zeggen, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat. Terwijl die man dus helemaal niet hoeft te liegen in die zin van dat hij een verhaaltje opdiste. Misschien is hij het zelf geloofd. Want het was zo mooi wat hij wilde, dat moest wel van de Heer zijn. En dat kan ik me nog voorstellen ook. De grootste verantwoordelijkheid ligt ook bij die andere profeet, die man Gods uit Juda. Ja, het was uit Juda na de 10 stam. Want die had beter moeten weten. Die had moeten zeggen, doe jullie vader de hartelijke groeten, maar ik mag hier niet blijven. En dat doet hij niet. En het gevolg is nogal dramatisch. Wat gebeurt er? Hij is het niet dood. Ja, hij zou nou toch wel dood geweest zijn, bedoelt u. Maar nee, hij wordt door een leeuw gedood, nota bene. En dan komt die oude man en die zegt tegen de jongens, zadelt mij den ezel. En hij zadelt de ezel en dan gaat hij erop uit. En dan ziet hij die dode man daar liggen met de leeuw daarnaast. Prachtig verhaal. Maar vooral ook een prachtig verhaal. Jammer, dat staat niet in de kinderbijbel, zeg, dat mooie verhaal van die leeuw. Maar dat is een mooi verhaal omdat je inderdaad hier twee boodschappen krijgt. Maar dit was niet moeilijk om te onderscheiden. Het is niet zo dat je zegt, die man God zegt, Juda, oh wat moeilijk nou. De Heer had persoonlijk tot hem gesproken. Daar had hij zich aan te houden. En toen die oude profeet met een boodschap kwam, hoe kan dat wat de Heer tegen jou persoonlijk gezegd heeft, overroeld worden door wat een ander zegt, dit heeft de Heer tegen mij gezegd. Maar ik denk dat hij moe was, dat hij onder de indruk was en dat hij het ook fijn vond misschien om die oude baas op te zoeken. Het is zo makkelijk om dan tegen jezelf te zeggen, nou, de Heer zal zich wel bedacht hebben, dit zal wel van de Heer zijn. Maar moeilijk was het niet. Maar dat andere voorbeeld dat u noemt, dat kan ik even zo gewoon niet thuis brengen. Ja, maar dus, dat herinner me weer aan een verhaal van Paulus. Dat ze tegen hem zeiden, hij moest daar en daar naartoe gaan. En dan hadden ze een hinderlaag onderweg gelegd om hem te doden. Nee, Jeremia heb je toch in het Oude Testament heb je het bij Jeremia. Dat ze met Jeremia een afspraak willen maken. En dat Jeremia een woord van de Heer krijgt dat hij dat niet moet doen omdat hij in een hinderlaag zou lopen. En bij Nehemia vind je het ook. In het boek Nehemia ook. Dat ze hem in een hinderlaag willen laten lopen om hem te doden. Alle mooie voorbeelden komen vanzelf omhoog borrelen als je maar even de tijd geeft. Goed, wie nog meer? Renate. Ja, jij zegt het had ook best een goede beslissing kunnen zijn om naar die broeders en zusters te luisteren en niet te gaan. Nee. Het geval, dat is wel leuk, dat voorbeeld uit 1 Koningen 13. Die twee voorbeelden dekken zich volledig. Paulus, net als die man God zegt Juda, hebben een boodschap ontvangen van de Heere God, rechtstreeks. De Heer heeft gezegd, het zal moeilijk worden. Je zult verdrukking ondergaan, maar dit is de weg. En nu komt daar een andere man, die oude profeet in Bethel. En die is vergelijkbaar met die lieve broeders en zusters. Die met de beste bedoelingen, in beide gevallen twijfel ik daar niet naar. Tegen hem zeggen, doe toch alsjeblieft. Dat zelfs Agabus zegt niet, je moet hier blijven. Geen sprake van. Agabus was een echte profeet, maar Agabus zegt niet, je moet hier blijven. Agabus zegt, dit zal er gebeuren met de man van wie deze gordel is. Nou, het was precies wat Paulus zelf al van de Heer had begrepen. Het was een volledige bevestiging. Maar geen moment van je mag niet. En toen kwamen die lieve broeders en zusters. Die zeiden, oh wat erg, hoor je dat? Wat Agabus zegt. Oh, Paulus, alsjeblieft, ga toch niet. Dat soort situaties, die kun je zo goed voorstellen, die gebeuren om de havenklap. Maar die oude profeet, nog even sorry, maar die oude profeet uit Bethel, die beweerde tenminste nog, dit is van de Heere God. Dat was mis, maar hij zei het tenminste. Maar deze zeggen dat niet. Die zeggen, als dat zo erg is wat hij aangebestaan vertelt, als dat gaat gebeuren, Paulus, alsjeblieft, blijf dan toch hier. Dat is het verschil. Maar in beide gevallen wist Paulus en die man Gods uit Juda, dit is wat de Heer tegen mij gezegd heeft. Hier moet ik me houden. Alleen die man Gods deed dat niet en Paulus deed dat wel. Ja, dat staat er niet bij. Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat... Waarom zou de Heere God niet tegen iemand kunnen duidelijk maken? Ik wil dat je daar en daar naartoe gaat. Misschien heeft hij zelfs naderhand zeker begrepen dat het ook was om op die manier zou komen op een plek waar hij anders nooit zou komen. Namelijk tot aan het hof van de keizer aan toe om daar zijn getuigenis te geven. Dit was Gods weg. Maar waarom zou de Heere God niet tegen iemand kunnen zeggen, maar dat zal heel moeilijk worden. Je zult het heel zwaar krijgen. Dat en dat en dat staat je te wachten. Ik wil er niet doekjes omheen winden. Dit is de weg die je hebt te gaan. Ja, denk ik zo. Denk ik zo. Wij gaan samen van de zomer de gevangenis bezoeken waar die toen ingegooid is. Maar u mag allemaal nog mee, want er zijn 60 aanmeldingen en we kunnen doorgaan tot 100. Voor onze Italië-reis eind mei, begin juni. De laatste voetstappen van Paulus drukken wij in Italië. Maar dat is nog maar even terzijde. Heb ik deze boodschap ook weer van mijn hart af. Er is nog plek zat. Wie nog meer? Zuster Pita. De vraag is dus in het kort of de Heilige Geest tegen het woord van God kan ingaan. Je zou natuurlijk kunnen zeggen in het geval van Petrus, ik dacht even dat je naar die kant uitging. Je zou bij Petrus kunnen zeggen, Petrus had zich te houden aan het woord van God. En het woord van God zegt, je mag je niet verontreinigen met de spijze die op de tafel van de heiden komt. En dus dat huisgezin zelf is niet kosher, daar moet je niet naar binnen gaan. Hij kon zeggen, dit is wat het woord zegt. Alleen de moeilijkheid is in die situatie, is dat we daar op een keerpunt in de geschiedenis zijn. Dat kunnen wij natuurlijk makkelijk achteraf zeggen. Ik denk dat we wel eens vergeten dat die gelovigen in die tijd zich daar helemaal niet van bewust waren. Die zeiden echt niet op de Pinksterdag zo, vandaag wordt de gemeente geboren. En vandaag is de gemeente het lichaam van Christus geworden. En vandaag is de tempel van de Heilige Geest. Dat wisten ze allemaal niet. Dat is pas geleidelijk aan duidelijk geworden. Voor hen was er helemaal geen keerpunt. De Messias van Israël was gekomen. Dat was het keerpunt. En nu was hij opgestaan ten hemel gevaren. En nu zou het volk Gods tot geloof komen. Maar een keerpunt. Dat keerpunt begon eigenlijk pas zich af te tekenen. Toen er allerlei gemeenten ontstonden uit de volkeren. En toen zeiden we, wat moeten we daar nou mee doen? Vroeger zouden die proselieten zijn geworden. Zouden zich hebben aangesloten bij het Jodendom. Hadden ze de proselietendood moeten ondergaan en de Joodse wetten moeten leren. En de mannen hadden zich moeten laten besnijden. En in die zin is dit een keerpunt. Dit was het woord van God. Maar dat woord zelf was van toepassing in Israël. Uitsluitend op Israël. En het nieuwe was dus niet dat God zegt, ik schaf dat woord af. Want ik ben helemaal eens met Messias beleidende Joden. Maar daar ga ik geen discussie over voeren vanavond. Die voor zichzelf dat wel zou doen. Paulus heeft, hij zegt dat in Handeling 28, zijn hele leven zich gehouden aan de voorvaderlijke gebruik. Dus voor zichzelf leefden deze mensen wel zoals het godvruchtige Joden betaamt. Maar Petrus moest leren dat die wetten voor Israël niet zomaar overgeheveld mochten worden op de volken. Dus in feite ging het niet tegen het woord in, zeg ik nu al denkende en pratende. Dus er werd geen schriftplaats opgeheven. Alleen hij werd niet van toepassing verklaard op al deze nieuwe gemeenten uit de volkeren. En daar was de Heilige Geest bij nodig om hem dat duidelijk te maken. Want tot dusver was het anders geweest. Die proselieten, die mensen uit het heidendom, die overgingen tot het jodendom. Ja, dat waren joden geworden. En deze heidense christenen werden geen joden. Dat is het grote verschil. Sterker nog, later zouden heel veel joden heidenen worden in feite. Precies het omgekeerde. Dat was ook weer niet Gods bedoeling, maar toe maar. Maar dat, dus hier ging het niet zozeer over het feit dat een schriftplaats werd afgeschaft, maar dat hij moest leren wat de diepere strekking van deze schriftplaats was. Het was een woord voor Israël en je mag dat niet overhevelen op die niet-Joden die tot geloof in Christus zijn gekomen. Nou, daar hebben ze heel wat afgeworsteld van hoofdstuk 10 bij Cornelius tot en met hoofdstuk 15, die apostelvergadering. En dat kun je vandaag ook hebben, dat we de schrift niet veranderen, maar dat het wel kan zijn dat er nieuw licht is op de uitleg en op de toepasbaarheid van die schriftplaatsen. En dat denk ik, maar dus in, als ik dus op het eerste, daar vroeg ik, wat denk je er zelf van? Als ik op het eerste deel van jouw vraag inga, de geest kan nooit natuurlijk iets anders zeggen dan wat het woord zegt. De geest kan wel duidelijk maken dat wij bepaalde schriftgedeelten tot dusver verkeerd gelezen hebben. Hij geeft ons daar nieuw licht over. Dat is natuurlijk heel wat anders. Dat is een fundamenteel verschil, dat moeten we goed in de gaten houden. En dan moet je er nog goed met elkaar over nadenken of we dat nou zelf zo verzinnen en zelf graag willen of dat dat echt van de geest is. Maar de geest kan nooit tegen het woord ingaan. En het woord kan trouwens ook nooit tegen de geest ingaan. Die twee zijn een eenheid. Ze kunnen niet met elkaar in strijd zijn. En wie van u nog meer?
Misschien valt het buiten de onderavond daar meer op in.
Nee. Nee. Het heilige, de andere avonden komt dat niet aan de orde. Maar het punt is zelf ontzettend belangrijk. De Heilige Geest is een persoon zoals de Zoon een persoon is en de Vader een persoon. En de oude kerk heeft daar even over geworsteld voordat ze eruit waren. Pas in 381, dat is toch al ruim 3,5 eeuw na het kruiswerk van Christus, waren ze er echt uit en heeft een concilie dat besloten waar alle orthodoxe christenen zich nog steeds aan houden. De leer van de drie-eenheid houdt ook in dat de Heilige Geest een persoon is. Alleen, wat we vaak vergeten is dat de Heilige Geest ook een kracht is. Waar je veel van kan hebben en weinig van kan hebben. Als je vervuld bent met de geest, dan betekent dat dat je er een paar druppeltjes van kan hebben, maar ook een hele stroom. Een paar vonkjes en ook een laaiend vuur. Dat is de andere kant. Je kunt niet alles van de Heilige Geest afdekken met het begrip persoon. Dan kom je tekort. Een heleboel dingen moet je verklaren vanuit het feit dat de Heilige Geest ook een kracht is. Een waterstroom, een laaiend vuur, een sterke stormwind. Dat ook. Het zijn beelden ontleend aan het aardse leven, ook het woord persoon, om meer te begrijpen van wie God is. Over God kunnen we alleen maar spreken in termen van deze aarde, want andere termen hebben we niet. Dus God is een persoon, dat is waar. Maar God is ook een vuur. God is, de Heilige Geest is ook een waterstroom, is ook een sterke wind. Die beelden hebben we ook nodig om allerlei dingen van de Heilige Geest te begrijpen. En nu heb je in het verleden, en die heb je nog, mensen gehad die heel sterk de nadruk legden op het feit dat de Heilige Geest een persoon was. En met het feit dat de Heilige Geest een kracht was, konden ze niks beginnen. En je hebt ook bepaalde stromingen gehad, niet zo talrijk, die het omgekeerde deden. De Heilige Geest is een kracht, maar die konden met het feit dat de Heilige Geest een persoon is niks beginnen. Bij de Joden is dat natuurlijk nog steeds een punt, bij de moslims ook. De Heilige Geest als een afzonderlijke persoon, onderscheiden van de Vader en de Zoon, dat is voor hen ondenkbaar, ook in het Jodendom. En de leer van de Heilige Geest als persoon komt in het Oude Testament ook nog niet zo duidelijk uit de verf. Dat komt pas in het Nieuwe Testament. Nog een laatste. Vertel het eens. Oh ja, ik kan. Ja, dat is een heel groot onderwerp, Bart. Maar laat ik proberen, want elk onderwerp kun je kort samenvatten. Alleen komen dan een heleboel dingen natuurlijk er niet uit de verf. Maar je vraagt, zoals je het nou zegt, is het antwoord nee, zo moet je het niet zeggen. Dat de een nu eenmaal meer heeft van de geest dan een ander. Dat is niet een soort wet van mede en persen of een bijzondere genade van God. Elke christen heeft het in zijn eigen handen of die veel of weinig van de geest heeft. Alleen hij weet het vaak niet, dat is onwetendheid. En hij wil het vaak ook niet, dat is onwil. Maar in principe heeft hij het zelf in de hand. Lucas 11, vers 13. De Vader geeft de geest aan hen die hem daarom bidden. Dat is één ding. Wij moeten ons daarvoor openstellen. En allerlei blokkades die er in ons leven kunnen zijn om de vervulling met de geest in de weg te staan, die moeten we wegdoen. En er zijn heel veel van die blokkades. Ik noemde er al twee, onwil en onwetendheid. Zonde, gebondenheden, vloeken. Maar je kunt het zo gek niet verzinnen. Allerlei trauma's, allerlei omstandigheden waarin een mens kan verkeren, die allemaal even zoveel belemmeringen betekenen. En daarvoor hebben wij elkaar weer, daarvoor is de bediening er in de gemeente, om mensen te helpen van dat soort belemmeringen af te komen en zich open te stellen voor de volheid van de geest. Heel belangrijk is ook dat heel veel mensen er bang voor zijn. Als je kijkt wat er in de handelingen soms gebeurt, als mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, dan denken de mensen, dat weet ik niet of ik dat ook wel wil. Maar denk vooral aan wat er gebeurt in handelingen 2, handelingen 8, handelingen 10 en handelingen 19. Dat zijn vier cruciale passages. Pinksterdag, Samaria, het huis van Cornelius in Caesarea en die oudste, en die 12 mannen in Efeze. Op het moment dat zij de geest ontvangen, als je ziet wat voor dingen daar gebeuren, Zodanig dat Simon de Tovenaar zelf zei, wauw, dat is fantastisch, dat wil ik ook kunnen. Omdat hij dramatische veranderingen zag bij deze mensen. Toen ze de Heilige Geest ontvangen, terwijl ze al wedergeboren waren. Dus dat is nogal wat. Ik denk dat er vandaag ook heel wat mensen zijn die daar een beetje bang voor zijn. Dat liever niet willen. Voor de rest mag ik je bescheidenlijk wijzen op mijn boekje, Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest. Ken je dat? Die niet. Al die anderen wel, maar deze nou net niet. Oké. Goed. Ik stel voor, broeder, dat wij dat gaan afronden. Ben je het ermee eens? Goed, zullen wij samen danken en bidden. Trouwe God, u bent de gever van alle goede gaven en elk volmaakt geschenk. U bent ook de gever van de geest. En het woord zegt, u geeft de geest niet met mate. U wilt de geest geven in een grote volheid, als wij ons daar maar voor openstellen. En we bidden u, help ons heren, om alle belemmeringen die er zouden kunnen zijn in ons leven te onderkennen en weg te doen. Zodat u met uw volheid kunt komen. En één aspect van die volheid hebben wij vanavond in het bijzonder overdacht. Namelijk dat we daardoor beter leren onderscheiden wat u met ons leven voor hebt, wat u wilt dat we zullen doen. Waar u ons heen zendt. Waar ons nuchtere verstand vaak tegen ingaat. Waar anderen misschien er wel tegen ingaan. Help ons hier om als u duidelijk door uw geest dat ons spreekt, u te gehoorzamen. Maar help ons ook om te onderscheiden wanneer het niet van uw geest is, maar wanneer het van onszelf is. Van het zogenaamde gezonde verstand of wat het ook mogen zijn. Leer ons zo uw stem in ons hart, in ons leven, steeds duidelijker te verstaan. Opdat we mogen weten waar u ons zendt en wat we hebben te doen. Wij danken u voor uw woord. We vertrouwen ons aan u toe. Wees met ons waar we gaan of staan. En wil ons ook een volgende maal hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. Verheerlijk uw naam in ons allen. Amen.